Oké, ik begin te lezen in Exodus 24, vers 8. Exodus 24, vers 8. Toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk en hij zeide, zie, dit is het bloed des verbonds, het welk de Heer met uw lieden gemaakt heeft over al die woorden. We zijn hier in Exodus hoofdstuk 24. Ze zijn Egypte al uitgevlucht. Ze zijn dus in de Sinaï. En op de berg Sinaï heeft Mozes de wet van God ontvangen. En die wet begon met de 10 woorden, de 10 geboden in Exodus 20. Daar gaan we zo omheen. En u raadt het wel al, wij gaan vandaag verder met de 7 verbonden. En vandaag hebben we het 5e verbond. Ik heb even voor het snelle overzicht dit er weer even bij gepakt. Dit is een geschiedenis van de aarde van 7000 jaar. 4000 voor Christus tot het jaar 0. 2000 jaar tot ongeveer de tijd dat we nu leven. Grote verdrukking, 1000 jaar vrederijk. En dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan zie je hier die verbonden in de zijlijn. En vandaag hebben we het dus over het 5e verbond. Het verbond dat Mozes ontvangt. En dat met Israël unaniem met de Heer gesloten wordt. Unaniem aangenomen. Dan wordt Israël een theocratie. Zoals Iran dat tegenwoordig probeert te zijn. En dat wordt in de 15e eeuw voor Christus afgesproken. En dat geldt tot de Heer Jezus komt. En dan nemen ze hem niet aan als hun koning. En dan wordt er 2000 jaar genade ingelast. Dat is de tijd waarin we nu leven, de tijd der heidenen. Maar, gaan we dan later lezen, uiteindelijk zegt de Heer continu weer, op vele plekken in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, dat verbond gaat weer verder gelden tot in eeuwigheid. Dat in weerwil van en weerwoord van al die kerken en christenen die vinden dat Israël nou is uitgespeeld en de Joden geen plek meer hebben op deze, of in het heilsplan van God. Ze lopen hooguit nog op zijn gunstig, nog als getuige op aarde rond om te laten zien dat het Oude Testament waar is. Maar voor de rest zijn ze uitgerangeerd. En als kerken zo'n standpunt innemen, dan komt er heel snel bloedvergieten, antisemitisme, moord en doodslag om de hoek kijken. Want de mensheid is jaloers op degene die door God is uitgekozen. Dus Psalm 83 kunt u al lezen, dat David schrijft van ze proberen ons te vernietigen. En dat is wat je heden te dagen nog altijd kan zien. Ik ga even naar deze toe. En goed, het is meer een bijbelstudie dan een preek. Het is iets, ik kan wel van alles zeggen van zo en zo is het, maar je moet het gewoon ook lezen. En ik zal een aantal teksten ook noemen omwille van de tijd. Maar ik ga niet dingen afraffelen als ik denk van we gaan de volgende keer ermee verder. Dan gaan we de volgende keer ermee verder. Want er komt hierna trouwens ook nog het 6e verbond. En het 6e verbond is vrij bondig uit te leggen. Dat is een heel uniek verbond met een heel selectief groepje mensen op aarde. Maar dit is dus het 5e verbond. Ooit afgesloten in de 15e eeuw voor Christus. Als ik even te kijken, hier zo. 15e eeuw voor Christus. En is dan 1500 jaar geldig. Een verbond dat God sluit met Israël, waarin ze aan God moeten geloven, maar hem ook moeten gehoorzamen. En om die gehoorzaamheid te tonen, moeten ze de wet houden. En de wet staat beschreven in Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomicum. En dat zijn 613 wetten. En die zijn samengevat in 10 geboden. Ook al genoemd de 10 woorden. En uiteindelijk weten we naar de Heer die zegt van de hele wet kun je in 2 wetten samenvatten. Heb God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. En heb je naast lief gelijk jezelf. Er is geen één religieus boek op aarde die dat heeft opgeschreven. Het staat alleen in de Bijbel. En uiteindelijk wordt het voor de gemeente in de genadetijd in Galaten bijvoorbeeld nog nader samengevat. Heb je naast lief. En wie is in ons geval nu ons naaste? De Heere God, want we zijn een deel van zijn lichaam in Jezus Christus. En al de broeders en zusters in dat lichaam. En goed. Ik ga er een stukje vooruit lopen. Dit gaat over het 5e verbond. En het is gegeven aan Mozes op de Sinaï. Vlak na hun uittocht uit Egypte. En dit is dus het verbond van de wet. En dit moest door geloof en gehoorzaamheid worden nagevolgd. Het gold voor de Joden tot de komst van Jezus. Dus nu niet meer. En straks als het wordt voortgezet in de toekomst, als de Heer terugkomt op aarde, dan hebben ze niet meer een geschrift ervoor nodig. Want die woorden van God zijn dan in hun hart en in hun verstanden ingelegd. Trouwens ons ook. Wij zijn dan heiligen wezens die inderdaad niet meer kunnen zondigen. En er was ook een teken aan verbonden. En dat teken was de Sabbat. Ik ga er vast even naartoe. Exodus 31. Exodus 31. Exodus 31. En ik zeg nogmaals. God heeft 7 maal een verbond afgesloten in de Bijbel. In deze huidige schepping. En als je die leert te verstaan. Samen met de 7 geheimenissen. En de 7 oordelen. En de 7 dopen. De 7 opnames. Noem maar op. Dan kun je veel makkelijker identificeren waar een bepaalde gebeurtenis om draait. Want de meeste kerken leren dit niet meer. En daarom pakken ze alles maar wat hun uitkomt. Of ze gooien het aan de kant zoals het hun uitkomt. En dan krijg je de gruwelijkste misverstanden, bloedvergieten, godslastering, noem maar op. En dan krijg je dus een klagende kerk die zegt van, ja, waarom merk ik niks meer van die God? Als je kijkt in Exodus 31, dat begint te lezen vanaf vers 12. Verder sprak de Heer tot Mozes, zeggende, gij nu spreekt tot de kinderen in Israël, zeggende, gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden, want dit is een teken, dus een teken, tussen mij en tussen uw lieden bij uw geslachten, opdat men weten dat ik de Heere ben die u heiligt. Onderhoud dan de Sabbat, terwijl hij uw lieden heilig is. Wie hem ontheiligt zal zekerlijk gedood worden, want een ieder die op dezelfde enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. 6 dagen zal men het werk doen, doch op de 7e dag is de Sabbat der rust en heiligheid des Heeren. Wie op de Sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden. Dat zal dan de kinderen Israëls de Sabbat houden, de Sabbat onderhoudende in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Eeuwig, dus ook weer eeuwig. Elke keer komen we dat woordje eeuwig tegen. En eeuwig is een lange tijd. Dus niet iets wat op een gegeven moment aan de kant wordt geschoven. Ik verklap alvast, kerken hebben daar ook alweer een omleiding voor bedacht hoe ze dit moeten verklaren. Zij zeggen gewoon, wij zijn het nieuwe Israël. En dus dan zeg je dat je iets bent dat je niet bent. Hij zal tussen mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn, terwijl de Heer in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt en op de 7e dag gerust en zich verkwikt heeft. Dus een teken. Gisterochtend stond ik op. Ik deed gordijnen open hier aan de westkant van het huis. Was een 6:30 in de ochtend of zo. En er stond echt een knoepert van een regenboog. Van het zuiden tot het noorden aan de hemel. Ik heb er nog een foto van geknipt. Ook een teken dat God sloot met Noach als verbond met de mensheid in het verbond van Noach, waar ik het vorige keer al een keer over heb gehad. Zo heeft de Heer bij een aantal verbonden tekenen gegeven. En de Sabbat is dus een teken tussen de Joden en de Heer. Dus, en die Sabbat moeten ze respecteren. En voor al die kerken die dus in de vervangingsleer hebben gezegd van dat geldt nu voor ons, maar weten wel uit het Oude Testament dat ze op de 1e dag de week moeten samenkomen. Wij noemen dat zondag. Hebben ze allemaal regels bedacht over wat je dan niet mag doen op zondag. He, dus mijn echtgenote die heeft nog beleefd dat die, als het 40 graden was en ze woonde naast een rivier, mochten ze niet zwemmen. He, dus, en dan moest je in allerlei regels houden. Terwijl wij zijn vrij in Christus en wij moeten trachten op de 1e dag de week samen te komen. Want toen de gemeente ontstond waren de meeste mensen niet vrij. Die waren gewoon in dienst van een heer. Goed, het teken is dus de Sabbat en de wet die God hier geeft aan Mozes en aan het Israëlische volk is in 3 delen te verdelen. Ten eerste de morele wet. En dan ga ik even naar Exodus 20. In Exodus 20 en in Deuteronomium 4 staan die 10 woorden opgesomd. En het heet de morele wet. Dat is iets waarvan wij dus weten het verschil tussen goed en kwaad. En ik ga niet het hele stuk voorlezen, maar ik ga even snel bij vers 1 beginnen. Even aardig, ik heb al jarenlang, omdat ik interesse heb aan talen, altijd 10 geboden verzameld. En op een gegeven moment viel het mij op, als jongeling al, dat heel veel 10 geboden andere indeling hebben in die geboden. Ja, want je kan het op verschillende manieren pakken, die 10 geboden. Ik ga gewoon even lezen. Ik ga eerst bij vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus ik ben de enige ware God. En je gaat dus niet bidden voor andere goden. En dan wordt er nog uitgeweid dat je dus niet andere goden mag gaan bidden. Heel veel kerken maken daar 1 en het 2e gebod van. Oké. Ik ga naar vers 6. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. In die 10 geboden waar men altijd van het eerste gebod 2 geboden maakt, wordt vers 6 altijd overgeslagen. En vers 6, ja, daar staat dus heb je naast lief gelijk jezelf lief hebt. Later in Numeri en Leviticus, dan wordt er steeds al op gevergd. Wat is het belangrijkste van de wet? Heb God lief met heel je hart, ziel en verstand. En heb je naast lief. Maar goed, dat is even een zijpaadje. U breekt je hoofd er zelf maar eens even over. 7. Ga zult de naam de serie uw God niet eigenlijk gebruiken. Want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam eigenlijk gebruikt. Dus wel, je mag niet vloeken. Dus ik had vroeger nog van die oude Groningers op mijn werk. En die liep altijd maar te pruttelen. En ik heb het al eerder gezegd. Maar toen was hij een van die mensen die ging met pensioen. En toen zei ik tegen een collega van ja, die man die liep altijd maar te vloeken. En toen zei die oude Groninger, nee, die man die vloekte nooit, die schold. Want hij was echt gereformeerd. Dus die schelden, maar die vloeken niet. En want je zal de naam des Heeren niet ijdel gebruiken. Vers 8 tot en met 11, dat gaat over de Sabbat. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Hey, ik ben opgegroeid in een Nederland waar zondag echt nog een zondag was. En als het kerst of Pasen was, dan was er ook echt niks open, niks te doen. Als kind vond ik dat altijd vreselijke dagen als ik iets wilde beleven. Want mijn kameraadjes die waren ook altijd vaak weer met ouders ergens heen. En dan moest je de dagen maar door zien te komen. En toen dacht ik van, later als ik groot ben. Nou ben ik groot en nou zie je dus een cultuur waar eigenlijk helemaal geen rustdag meer is. Waar mensen eigenlijk ook altijd onder druk worden gezet om altijd maar te werken. In de avond, wanneer het ook maar uitkomt. En je hebt van die jongelui, die hebben veel energie. Die denken van, dat is leuk, lekker doen. Lekker veel geld pakken. Ik heb die domme bui ook al gehad in de jaren 90. Uiteindelijk zie je dat het niet gezond is. Je hebt niet voor niks een rustdag om de 7 dagen. Dat is dus de Sabbat. Vers 6. Of vers 13. Vers 12, mensen. Ik zit hier wel weer in om te jeuzelen. Vers 12. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. En dat wordt later ook herhaald in Efeze door Paulus. He, dat is het eerste gebod met een belofte. Eer je ouders, zodat je een hoge leeftijd mag bereiken. Vers 13. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Dat lukt de meeste mensen gelukkig wel, maar nog altijd is de mensheid heel goed in elkaar vermoorden. Vers 14. Gij zult niet echt breken. Ja, of overspel plegen, want overspel was de enige reden onder de Joden om te mogen scheiden. Ja, want in Deuteronomium 4 staat het op die manier. En het is er geen fout, je moet gewoon een beetje doorlezen. Vers 15, gij zult niet stelen. Dus ook als een klein kind al een koekje heeft gepikt bij pa en ma, hè, of een suikerklontje uit de suikerpot vroeger, dat is al een principe, dan heb je gepikt. En of je nou een grote bankrover bent, of je hebt ooit eens iets gepikt, je hebt dan gestolen. Oftewel, dit zijn allemaal dingen waardoor je weet, hey, dit heb ik allemaal wel eens een keer gedaan. Hey, ik kende het derde gebod net over dat vloeken. Hey, ik was een jongen uit de volksbuurt uit Leeuwarden. Dat werd bij ons het kunstverheven, mooi vloeken. Dus toen ik dit snapte, wist ik wel waarom ik Jezus nodig had om mij verlost te krijgen van heel veel zonden. Geen enkel woord dat de mens uitspreekt, zal het doorglippen, tenzij je vergeven hebt, je vergeven bent door Jezus Christus zijn bloed. Goed. 16. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Dus je mag niet liegen. En de kunst is nou, leugentje om bestwil, zeggen we altijd. Ja, leugentje om bestwil. Ja, maar een halve waarheid is nog altijd een hele leugen. Dus je moet proberen als gelovige toch altijd de waarheid te spreken, maar in langmoedigheid en leer, zegt Paulus. Dus in geduld en in leer. Dus niet als rouwdouwer. Ja, daar heb ik al vaker voorbeelden van gegeven. Van die broeders die echt heel bot en lomp dingen voor de voeten gooien. Ja, ik moet de waarheid spreken. Maar je moet er wel over nadenken hoe je iets brengt. 17. Gij zult niet begeren uw naastes huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Oftewel, wees niet jaloers. En wij leven in het land waar de hyperkapitalisme is uitgevonden in de 17e eeuw. En de grote kurk achter onze economie is, als de buurman iets heeft, wil jij het ook hebben. Dus, maar we horen niet jaloers te zijn. Dat zijn de 10 geboden. Dat is een mooie samenvatting van de morele wet. Die verderop in Exodus en in Numeri en Leviticus en Deuteronomium verder worden uitgewerkt. Dan heb je de civiele wet. Oftewel, in het dagelijks leven, als mensen een bepaalde misdaad begaan, dan is daar een wet voor. En dat is in Exodus te lezen van Exodus hoofdstuk 21 tot 24. Ik lees even een voorbeeldje, Exodus 21 vers 1 en 2. Dit nu zijn de rechten die gij hun zult voorstellen. Als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, die zal 6 jaar dienen, maar in het 7e zal hij voor vrij uitgaan om niet. Kijk, persoonlijke vrijheid is niet iets vanzelfsprekends. Dat hebben we door de Bijbel verdiend, is ingebed in onze cultuur de afgelopen eeuwen. Maar als je vroeger schulden had en je kon echt niks meer betalen, dan moest je maar gewoon met je eigen vrijheid die schulden afbetalen. Dat noemen wij nu slavernij, maar dat was de mensheid eigen. En hier geeft dus de Heer, want die zegt je moet je naaste lief hebben, en dat zijn dus Joden moeten hun eigen mensen, hun volksgenoten lief hebben. Heb je een Joodse knecht, dan moet je maar 6 jaar vrij laten. Nog een voorbeeldje, vers 15. Zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden. Ja, dat is wel wat anders van, ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Als je je ouders mishandelt, dan kun je al de doodstraf krijgen. Ja, dat is nogal wat. Een hele andere tijd en cultuur. Exodus 22, vers 1. Wanneer iemand een os of kleinveel steelt en slacht het of verkoopt het, die zal 5 runderen voor een os wedergeven en 4 schapen voor een stuk kleinvee. Terwijl heb je iets gestolen, dan moet er iets voor worden terugbetaald. Rond het jaar 800, toen liet Karel de Grote, die hier de Friesland had veroverd, de Lex Frisionum opschrijven, oftewel het gewoonterecht van de Friezen. En die hadden ook zoiets van, had je een bepaalde overtreding begaan, dan kreeg je de straf voor. Maar had jij vermogen of goederen, dan kon je het afkopen. Dus je had een dier gestolen, dan moest je zoveel dieren teruggeven. Had je die niet, dan verloor je een vinger of een hand. Nou goed, zo ging dat. De civiele wet, vers 21. Gij zult ook de vreemdeling geen overlast doen, noch hem onderdrukken, want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland. Kijk, de bodem van het idee nu dat wij in Nederland onze asielzoekers moeten welkom heten, mensen die dus asiel zoeken, die uit nood uit een land zijn gevlucht, de basis van dat idee komt uit de schrift. He, dus een vreemdeling in jouw land, die moet je niet onderdrukken. Die moet je gastvrij ontvangen. Maar, staat dan later in de wet, ze moeten aan jouw regels, wetten, normen en waarden meedoen. Want ze zijn te gast. Meer zeg ik er ook helemaal niet over. Vers 28. De goden zult gij niet vloeken en de overste in uw volk zult gij niet lasteren. Nou, de goden, dat klinkt heel moeilijk, maar... in Exodus 7 vers 1 en 2, daar wordt tegen Mozes gezegd, ik stuur jou tot Farao als zijn God. Oftewel, je hebt God, de enige ware God, en in de Bijbel wordt ook wel eens gesproken over goden, dat zijn mensen die besluiten moeten nemen, dat zijn aanvoerders of rechters. En dat wordt in deze zin hier bedoeld. Dus je aanvoerders, je overheid, je rechters mag je niet vloeken, de overste in je volk zult gij niet lasteren. Nou, dit zijn een paar kleine voorbeeldjes. Dat is dus een civiele wet over het dagelijks leven. En als je iets overtreedt, dan is daar een wet voor. Dan heb je de ceremoniële wet. Ik ga naar Exodus 25. Want hoofdstuk 25 tot en met 40 in Exodus, dat gaat allemaal over hoe hun godsdienst voor God. Hè, wij moeten hebben onze redelijke godsdienst voor God. Nou, dat hadden de Joden ook. Hoe dat gestalte moest krijgen. Hoe dat eruit moest zien. En dan ga ik naar even een voorbeeld, Exodus 25 vers 8. En ze zullen mij een heiligdom maken, dat ik in het midden van hen woon, hè, de tabernakel. En jullie weten wel, al die mooie hoofdstukken, als je de schrift helemaal leest, waar dan zoveel striklistjes, en er wordt dan helemaal verteld hoe die tabernakel eruit moet zien. En dat vinden wij heel, heel stom, niet spannend. De Heer test eigenlijk je karakter, want het zijn dingen die de Heer belangrijk vindt. Want die tabernakel, en later die tempel, is een wereldse materiële uitbeelding van de werkelijke tempel bij de Heer in de derde hemel. Het is een afbeelding, maar de Heer vindt het belangrijk. En 9. Na al wat ik u tot een voorbeeld deze tabernakels en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, evenal zo zult gijlieden die maken. Zo zullen zij een ark van sitimhout maken. 2 ellen en een halve zal haar lengte zijn. En anderhalve el haar breedte en anderhalve el haar hoogte. En er wordt helemaal verteld hoe de levieten en alles de offers moeten brengen. En hoe al die, hoe die hele godsdienst moet functioneren. Dat is het derde deel van de wet, de ceremoniële wet. Ceremoniële wet. Je wordt dan geheiligd onder die wet van Mozes door te geloven aan God en de werken te doen. En Paulus schrijft het later zo op in Romeinen 10. Romeinen 10 vers 1 tot en met 4. Romeinen 10. Want Israël, het allergrootste deel van Israël op het moment dat Paulus dit schrijft, die doet dat nog altijd. Die onderhoudt die wet van Mozes en die godsdienst. En Mozes zegt van ja, sorry mensen, Paulus zegt, is op dit moment eigenlijk niet meer nodig. Maar even kijken, Romeinen 10 vers 1. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dus Paulus zegt, ik bid en ik hoop dat zoveel mogelijk van mijn volksgenoten gered worden. Vers 2. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Oftewel, ze geloven in God, ze doen hun best voor God, ze hebben een ijver voor God, maar ze doen het nog met de oude wet van Mozes. En die is op dat moment niet meer geldig. Ze doen het dus niet met verstand. Want als zo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Hoe word je gerechtvaardigd door God op het moment dat Paulus het opschrijft? Door te geloven in het evangelie van Jezus Christus. En de genade van het bloed van Christus zorgt dat je vrijkomt van zonde en dat je dan opnieuw geboren ziel bent. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Dus op het moment dat de Zoon van God op aarde komt, de Christus op aarde komt, dat is het einde van de wet. Dan mogen ze iets nieuws beginnen. Nou, u weet, het Jodendom, er zijn nog altijd minder Joden op aarde als voor de Tweede Wereldoorlog. Het zijn er 16, 17, 18 miljoen geloof ik. Het grootste deel ervan is niet meer gelovig. In Nederland is minder dan 50% van het Jodendom, dat zijn er iets van 60.000, die nog iets met het Oude Testament doen. Die doen het vaak uit traditie. Een heel klein deel is ook echt oprecht gelovig in het Joodse geloof. Maar ze worden door de mensheid nog altijd geïdentificeerd als Joden en daarom ook vervolgd en gehaat. Maar Paulus schrijft hier, op het moment dat hij dat opschrijft, ze hebben een ijver voor God, maar ze houden nog die oude wet van Mozes, die op dat moment buiten werking is gesteld. Exodus 19. Vers 5 tot en met 8. Nu dan. Indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijne. Oftewel, hè, jullie moeten mij gehoorzamen, mijn verbond houden, de werken ook doen. Ik heb jullie een uitverkoren volk gemaakt. Gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. En Mozes kwam en riep de oudste des volks en stelde voor hun aangezicht al deze woorden die de Heer hem geboden had. Toen antwoordde al het volk gelijkelijk en ze zeiden, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden des volks weder tot de Heer. Zowel unaniem nemen ze hem aan als hun God. En zeggen dus, wij zijn bereid om in deze theocratie te leven. Als je kijkt in Johannes 1 vers 17, Johannes 1 vers 17, wel bekend. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. We hebben dat vorige week met de Bijbelstudie gehad. Dat betekent niet dat er geen waarheid en genade was in het Oude Testament. Er zijn heel veel voorbeelden van de genade in het Oude Testament. Het Oude Testament, als het woord van God is, moet waarheid zijn. Maar voordat Christus op aarde kwam, moesten mensen worden behouden door de wet van Mozes. 1500 jaar lang. En nu is het door genade en de waarheid die je hebt in Jezus Christus' evangelie. Een volk stelt zich dus vrijwillig onder de werken van de wet.
En Deuteronomium 30. Ja, ik heb gewoon... ik laat de teksten maar voor zich spreken. Deuteronomium 30. Deuteronomium 30, vers 19 en 20. Ik neem heden tegen uw lieden tot getuigen de hemel en de aarde. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. Liefhebbende de Heere uw God, zijner stem gehoorzaam zijnde en hem aanhangende, want hij is uw leven en de lengte uw dagen, opdat gij blijft in het land dat de Heere uw vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft hun te zullen geven. Het is heel eenvoudig. Zolang jullie doen wat ik jullie gevraagd heb, jullie hebben ermee ingestemd, dan zullen jullie, zal het jullie goed gaan. Dan krijgen jullie uiteindelijk de hele wereld en de mensheid moet jullie dienen. Jozua 1, vers 16 tot en met 18. En Mozes is naar de hemel gevaren, Jozua is de leider en Jozua 1, vers 16. Toen antwoordde zij Jozua zeggende, al wat gij ons geboden hebt, zullen wij doen. En alom waar gij ons zenden zult, zullen wij gaan. Gelijk wij in alles naar Mozes hebben gehoord, alzo zullen wij naar u horen. Alleenlijk dat de Heere uw God met u zij, gelijk als hij met Mozes geweest is. Alle man die uw mond wederspannig wezen zal en uw woorden niet horen zal in alles, wat gij niet gebieden zult, die zal gedood worden. Alleenlijk wees sterk en heb goede moed. Dus weer wordt bevestigd dat het volk Israël zegt, ja, hier gaan we naar luisteren. Dus het land dat Abraham is beloofd, dat wordt hier aan Israël gegeven en die beloftenis blijft van kracht, maar onder voorwaarden. En nog niet meteen gaan bladeren. Ik heb vorig jaar toen 3 weken lang gehad over Deuteronomium 28. Deuteronomium 28, daar staat vers 1 tot en met 14. Wat er gebeurt als Israël trouw is, dan mogen ze de aarde overheersen. Dan zijn ze ontlener, geen lener. Ze zijn het hoofd, nooit de staart. Oftewel de hele bevolking is er eigenlijk om het priestervolk Israël te dienen. Maar vers 15 tot en met 68, dat is een heel lang stuk, dat staat vol met vreselijke dingen. Dat is wat er gebeurt als ze de Heer niet trouw zijn en dan worden er allemaal dingen beloofd die in de geschiedenis eigenlijk allemaal al zijn gebeurd. Je kan zelfs de Tweede Wereldoorlog en de Shoah kun je er al in herkennen. En dat is wat daar allemaal staat opgeschreven, dat doe ik vandaag niet. Ik ga nu even naar Leviticus 26. Leviticus 26, daar staat het ook. Het staat ook in Deuteronomium 4 trouwens. Het staat elke keer weer in het Oude Testament te lezen. Als jullie niet doen wat ik van jullie heb gevraagd, gaat jullie dit gebeuren. En wonderlijk, hè, voor Joden die nog altijd naar de synagoge gaan. En ook de schrift hebben. De Heilige Schrift in het Oude Testament. Die lezen dit ook allemaal. En een van de meest hartstochtelijke gebeden om vergeving is Daniel. En Daniel is een van de minste profeten onder de Joden. Een gehaat boek. Het is niet goed voor hun. Het is niet vlijend. Er staat gewoon in, ja, we hebben het helemaal verprutst. Dat vindt niemand leuk om te lezen. Net zo in onze cultuur heel veel mensen het evangelie van Jezus niet willen accepteren. Omdat ze niet willen toegeven dat ze een gevallen zondaar zijn. Gevallen in zonde en zichzelf nooit kunnen verbeteren. Ik wil het zelf doen. Nee, dat lukt je helemaal niet. Hou nou maar op. Neem nog maar het evangelie van Jezus aan. Want jij deugt niet. Nou, vorige week was ook iemand die werd te kwaad en die kreeg het te kwaad. En die was niet blij dat ze een zondaar werd genoemd toen wij op straat stonden te preken. Dat vinden mensen niet fijn. Zo vindt Israël, want er zijn genoeg Joodse mensen geweest die het heus al hebben gelezen. Er zijn ook wel enkele geweest die nog geschriften hebben nagelaten en die zeggen van ja, wij zijn ook niet trouw, we hebben dit allemaal dubbel en dwars verdiend. Sterker nog, er zijn op dit moment gelovige Joden die zeggen wij mogen helemaal niet in Israël wonen. Want wij hebben koning Jezus hier nog niet, de Messias is er nog niet. En door onze zonde hebben wij het niet verdiend om hier nou te zijn. En sommige van die lui die wonen notabene in Israël omdat ze anders nergens terecht konden. Dus die sympathiseren bijvoorbeeld met de Palestijnen. Omdat die echt weten van dit land hoort er niet te zijn. Maar ze, ja, het is een wonderlijke wereld. De schrift doet wonderlijke dingen met mensen. Leviticus 26. Vanaf... En dan staat het ook weer zegen en vloek. Ik lees even vanaf vers 14, even een stukje hoor. Maar indien gij mij niet zult horen en al deze geboden niet zult doen, nou, dan staan er allemaal vloeken beschreven. En zo gij mijn inzettingen zult smadelijk verwerpen en zo uw ziel van mijn rechten zal walgen, dat gij niet doet al mijn geboden om mijn verbond te vernietigen, Dit zal ik u ook doen, dat ik over u stellen zal verschrikking, tering en koorts, die de ogen verteren en de ziel pijnigen. Gij zult ook uw zaad te vergeefs zaaien en uw vijanden zullen dat opeten. En het is vaak gebeurd dat Joodse mensen, die bewerkten hun land en wisten niet of zij de oogst zouden kunnen ontvangen. Want er waren weer andere overheersers die hen alles weer afnamen. Of hen verjoegen, noem maar op. Als de Russische tsaar tot in de 20e eeuw het soms te moeilijk kreeg met zijn bevolking, dan schreef hij gewoon een pogrom uit. Dan mochten de burgers zoveel dagen vrij Joodse mensen overvallen, beroven, verkrachten, vermoorden en al hun spullen straffeloos stelen. Dan was de aandacht weer even afgeleid van die tsaar. Dat is in Europa gebeurd. Oh, dat is erg. Ja, dat is heel erg. Maar bedenk wel, 90% van de Joden woonden in Europa, want de rest van de wereld waren ze helemaal niet welkom. En onder de islam al helemaal niet. Er werden alleen Joden getolereerd voor het onreine werk voor een moslim, daar was een Jood goed voor. Daarom woonden er bijna geen Joden in de islamitische wereld. En die er woonden, die zijn na de oprichting van de staat Israël allemaal uit die landen weggetrapt en konden eigenlijk alleen maar naar Israël toe. Dat zijn dus Arabische Joden, die allemaal nog wisten dat opa en oma dus niet welkom meer waren in hun eigen land. Al hun spullen zijn hen afgepakt. En die sturen nou hun kinderen naar de frontlinies in Libanon en Gaza. En die hebben weinig warmte voor hun... jullie snappen wat ik bedoel. Dat is eigenlijk... Daar kijkt iedereen hier voor het gemak altijd overheen. Maar goed. Leviticus 26. Ik lees even vers 18. En zo gij mij tot deze dingen toe nog niet horen zult, ik zal nog daartoe doen om u zevenvoudig over uw zonde te tuchtigen. Want ik zal de hoogvaardigheid, trots, uw kracht verbreken en ik zal uw hemel als ijzer maken en de aarde als koper. Dus de hemel als ijzer, daar komt weinig water uit en jij komt er moeilijk doorheen om bij de Heer te komen. En de aarde als koper, dat is niet land dat makkelijk te bewerken is. Zoals ik al zei, die Joden die in de islamitische wereld woonden, van Marokko tot India, die woonden meestal in de Maghreb, in woestijngebieden. En die moesten vaak maar in de handel zitten, want die moesten dan dingen verhandelen waar de moslims zelfs niet aan konden voldoen. Goed, weer een heel ander verhaal. Ik ga even verder. U kunt het stuk zelf helemaal lezen. Israël is op het moment dat als ze... het land Kanaan binnentrekken, onder leiding van Mozes en later Jozua, een militaire theocratie op genocide missie. Ja, laat het maar even op je indalen. Wij hebben nu een wereld vol met oorlog. En aan het einde van het hele verhaal, daar kom ik vandaag misschien niet eens aan toe, ga ik er nog iets over duiden, want wij kennen allemaal onze God als een goede God. Een God van vrede, een God van liefde. En hoe kan het zijn dat hij oorlog tolereert? Nou, oorlog is een straf van God over zonde op aarde. En de hel is een straf over zonde na iemands dood. Maar deze wereld is vol met oorlog. Maar die oorlogen worden ook door God getolereerd. Of aangestuurd. Of als oordeel gegeven. En op het moment dat Israël daar Kanaan binnentrekt, gebeurt iets wat de moderne kerken, als ze de schrift niet willen geloven en de staat van mensen niet willen onderkennen, niet kunnen bevatten. Ze zijn een militaire theocratie, oftewel ze zijn een land onder bevel van God. Ze zien die wolkenkolom, ze zien die vuurkolom. God is daar, praat door zijn profeten. En zij zijn op genocide missie, oftewel de mensen die in het land wonen, wat zij binnentrekken, die mensen moeten verdwijnen, die moeten vluchten of moeten worden gedood. En als je bijvoorbeeld kijkt in 1 Samuel 15, het zijn maar een paar voorbeelden die ik geef, er zijn er heel veel in de schrift. Maar ook hier weer, dan moet je dus de schrift elke dag lezen. Dan kom je die teksten vanzelf tegen. Schrijf ze op in een schriftje. Ga ze categoriseren op onderwerpen. En dan heb je een heel arsenaal aan teksten waar je elke keer weer hetzelfde kan vinden. Als je kijkt in 1 Samuel 15, ik lees even vanaf vers 1. Toen zeide Samuel tot Saul, de Heere heeft mij gezonden. Dat ik u ten koning zalfde over zijn volk, over Israël. Hoor dan nu de stem der woorden des Heeren. Dit is zeg maar 500 jaar later. Alzo zegt de Heere, de Heer Scharen, ik heb bezocht hetgeen dat Amalek Israël gedaan heeft. Hoe hij zich tegen hem gesteld heeft op de weg toen hij uit Egypte opkwam. Dus Amalek heeft Israël aangevallen toen ze op de vlucht waren uit Egypte op weg naar Kanaan. En die 40 jaar dan naar de woestijn. En daar krijgt Amalek nog altijd straf over van God. Ga nu heen en sla Amalek en verban alles wat hij heeft. En verschoon hem niet. maar dood van de man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemels tot de ezels toe. Voor alles dat leeft moet worden gedood. Vrouwen, kinderen, mannen, dieren. En dat kunnen wij niet meer vatten. Hoe kan een God dat doen? Nou, een God die altijd heeft gezegd tegen alle mensen, dat horen jullie niet te doen. En die mensen hebben goddelooslijk gehandeld. En daarom moet dat land, want die Joden die wonen daar, die moeten dat land waar God onder hen woont, schoonhouden van zonde. Dus alle zondaars die er nog zijn, die moeten weg. En die zonden die zijn niet de minste. Deuteronomium 2. Wat helpt is als je gewoon dit leest, nog eens leest en nog eens leest. En kijk, populair om onder mensen is tegenwoordig om te zeggen, de God van het Nieuw Testament is een God van liefde. Van het Oude Testament is een wraakzuchtige God. Nee, de God van het Oude Testament is net zo genadevol en liefdevol als van het Nieuw Testament. Alleen de mensen halen vreselijke dingen uit. En dan moet je een beetje weten van de tijd waarin het allemaal gebeurt. Ik zei Deuteronomium 2, ik begin te lezen vers 30. Daar. Maar Sion, de koning van Hesbon, wilde ons door zijn land niet laten doortrekken, want de Heere uw God verhardde zijn geest en verstokte zijn hart, opdat hij hem in uw hand gaven, gelijk het is te deze dagen. En de Heere zeide tot mij, zie, ik ben begonnen Sion en zijn land voor uw aangezicht te geven, begin dan te erven om zijn land erfelijk te bezitten. En Sion toog uit ons tegemoet, hij en al zijn volk, ten strijde en Jahas. En de Heere onze God gaf hem voor ons aangezicht, en we sloegen hem en zijn zoon en al zijn volk. En we namen te 10 tijden al zijn steden in, en wij verbanden alle steden, mannen en vrouwen en kinderkens. Wij lieten niemand overblijven. Het vee alleen roofden wij voor ons, en de roof der steden die wij innamen. Van Areur af, dat aan de oever der beek Arnon is, en de stad die aan de beek is, ook tot Gilead toe, was er geen stad die voor ons te hoog was. De Heere onze God gaf dat alles voor ons aangezicht. Dus er is een tekst om aan te geven dat zij moesten dus alle vijanden van God verjagen. Dat moest weg, dat land moest schoon. Want God leeft daar onder de Joden, letterlijk. God leeft nu in de opnieuw geboren zielen. Dus wij hoeven geen land te verdedigen met wapens. Wij leven in het koninkrijk Gods, een onzichtbaar koninkrijk. Maar hier gaat het om een letterlijk koninkrijk van God, dat uiteindelijk de hele wereld gaat omspannen. En ook straks in het 1000-jarig rijk, als iemand dan zondigt, die kan daardoor de dood vervinden. Want je mag niet zonderen. Je mag ook niet profiteren. Dat kunt u lezen in het Oude Testament, in het 1000-jarig rijk. Want er valt niks meer te profiteren. Jezus zit in Jeruzalem, hij is de koning over het universum. Goed, ik kwijt er een beetje uit. Die gamieten, want het zijn allemaal gamitische mensen aan Kanaan, moesten worden uitgeroeid vanwege seksperversie, kindermoord en duivelaanbidding. Leviticus 18, dat is maar één voorbeeld. Leviticus 18, ik begin bij vers 19. Ook zult gij tot de vrouw in de afzondering van de onreinheid niet naderen om haar schaamte te ontdekken. Oh ja, hier staan allemaal dingen waar we nou beschroomd zijn om zo over te praten. Ik lees het ook maar gewoon voor. Gij zult niet liegen bij uw naaste huisvrouw ter bezading om met haar onrein te worden. En van uw zaad zult gij niet geven om voor de Molech door het vuur te doen gaan. Oftewel, jij zal geen baby aan Baal Moloch offeren. Weet je, alle volken in het Midden-Oosten, van Marokko tot in India, van hoeveel duizend voor Christus tot aan de Romeinse tijd, hebben miljoenen kindertjes in de ovens gegooid. Toen de Romeinen dat zagen in Carthago, toen ze Carthago innamen in het tweede eeuw voor Christus, kwamen ze daar een enorm Baal-Moloch beeld tegen met daarin de as van ontelbare kinderen. En die Romeinen die konden dat niet bevatten, want die waren altijd bezig om kinderen groot te krijgen om een sterk volk te worden. Ik denk daarom ook dat in het Romeinse Rijk de gemeente is ook een kans kreeg om heel veel evangelie daar. God gaf dat land, dat rijk, een kans. Omdat die iets goeds deden. Ze vermoorden geen kinderen. Maar kindermoord, infanticide, dat was iets heel normaals onder de meeste volken. Eeuwen en eeuwen lang. Babymoord. En de Heer haat dat. En de naam uw God zult gij niet ontheiligen. Ik ben de Heer. Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging. Dat is een gruwel. Insgelijks zult gij bij geen beest liggen om daarmede onrein te worden. Een vrouw ook zal niet staan voor een beest om daarmede te doen hebben. Het is een gruwelijke vermenging. Verontreinigt niet met enige van deze. Want waarom lees je het daarvoor op een zondige in een dienst, broeder? Nou, hier staat het. Want de heidenen die ik van uw aangezicht uitwierp, zijn met al deze verontreinigd. Ze hadden echt de gruwelijkste vermengingen hadden ze begaan. En de Heer zegt, dit kan gewoon niet langer worden getolereerd. Ik heb ze genade op genade gegeven. Ze bekeren zich niet. Zodat het land onrein is. En ik over hetzelfde zijn ongerechtigheid bezoeken. En het land zijn inwoners uitspuwt. Maar gij zult mijn inzettingen en mijn rechten onderhouden. En van al die gejoelen niets doen. Inbolling of vreemdeling die in het midden van u als vreemdeling verkeert. Want de lieden deszelfs land die voor u geweest zijn. Hebben al deze gejoelen gedaan. En het land is onrein geworden. Dat u dat land niet uitspuwt als gij hetzelfde zult verontreinigd hebben. Gelijk als het volk dat voor u was uitgespuwd heeft. Want al wie enige van deze gruwelijke doen zal, die zielen die ze doen, zullen uit het midden van het volk uitgeroeid worden. Daarom zult gij mijn bevel onderhouden dat gij niet doet van die gruwelijke inzettingen die voor u zijn gedaan geweest. En u daarmede niet verontreinigt. Ik ben de Heer uw God. Dus mensen kunnen nu niet bevatten waarom het allemaal zo moest gebeuren, maar de Heer geeft aan, dit is de cultuur in die landen, ik kan het niet tolereren, dat kan gewoon niet. En wij leven nu in een tijd waarin de antichristen een grote verdrukking aanstaande is en jonge lui allemaal maar ons willen leren dat dit normaal moet zijn. Want waarheid is relatief en waar jij je lekker bij voelt moet je je in kunnen uitleven. Hier laat ik het eerst bij. Ik ga even verder. Nummer 33, vers 51. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: wanneer gijlieden over de Jordaan zult gegaan zijn in het land Kanaan, zo zult gij alle inwoners des lands voor uw aangezicht uit de bezitting verdrijven en al hun beeltenissen verderven. Beeltenissen zijn standbeelden, pilaren en illustraties aan muren. Want de boze werkt altijd met beeltenissen. De antichrist werkt straks ook met een beeld. Weet je nog? Wij leven nu ook in een cultuur waar we gewend zijn niet meer te lezen, maar te kijken naar beeltenissen. Op onze mobiele telefoons bijvoorbeeld, of je computer of je televisie. Daar zijn we allemaal uitermate goed in getraind. Ook zult gij hun gegoten beelden verderven en al hun hoogte verdelgen. En gij zult het land in erfelijke bezitting nemen en daarin wonen. Want ik heb u dat land gegeven om het zelf erfelijk te bezitten. En gij zult het land in erfelijke bezitting nemen door het lot naar uw geslachten. Degene die velen zijn, zult gij hun erfenis meerder maken. En dien die weinig zijn, zult gij hun erfenis minder maken. Waarheen voor iemand het lot zal uitgaan, dat zal hij het hebben. Naar de stammen uw vaderen zult gij de erfenis nemen. Maar indien gij de inwoners des lands niet voor uw aangezicht uit de bezitting zult verdrijven, zo zal het geschieden dat wie gij van hen zult laten overblijven, tot doornen zullen zijn in uw ogen en tot prikkelen in uw zijde, en u zullen benauwen op het land waarin gij woont. En het zal geschieden dat ik u zal doen gelijk als ik hun dacht te doen. Terwijl, als jullie niet doen wat ik jullie van de vraag, die duivels aanbidders en die kindermoordenaars verjagen, dan komt die straf op jullie. Dan zijn jullie schuldig aan het bloed. Ezechiël 16. Zomaar even, het zijn een paar at random voorbeelden. En die uit Ezechiël 16, nou lees je zelf maar eens helemaal. Er zijn echt tientallen pagina's alleen maar met misdaden die de Heer beschrijft over de volken daar begaan zijn en later dan ook Israël. 20 en 21. Verder hebt gij uw zonen en uw dochteren die gij mij gebaard had genomen en hebt dezelfde geofferd om te verteren. Is het wat kleins van die hoererijen dat gij mijn kinderen geslacht hebt en hebt hen overgegeven als gij dezelfde voor hen door het vuur hebt doen gaan? Dit is wat Israël voor de voeten wordt geworpen een aantal eeuwen later. Waar ze keurig naar de tempel gaan op de Sabbat, een offer brengen en ondertussen aanbidden ze de Baal erbij en laten hun eerstgeboren kind offeren. Ook in die tijd was niet iedereen gelijk. Rijke patsers of prinsen en vorsten die konden hun eerstgeboren kind vervangen door gewoon een kind te kopen van een arme familie. Er is nooit iets nieuws onder de zon. Er is werkelijk niks nieuws onder de zon. Duivelaanbidding, kindermoord, seksperversie. En Israël is daar uiteindelijk dus ook ongehoorzaam in. Je kunt lezen in de Richteren dat uiteindelijk als Jozef sterft gaat het helemaal mis. En dan zijn ze niet trouw in het navolgen van de wet. Ik lees even snel een voorbeeldje uit Richteren 2. Richteren 2. Richteren 2 vers 6. Als Jozua het volk had laten gaan, zo waren de kinderen Israëls heen gegaan en ieder tot zijn erfdeel om het land erfelijk te bezitten. En het volk diende de Heer al de dagen van Jozua en al de dagen der oudsten die lang geleefd hadden na Jozua, die gezien hadden al dat grote werk des Heeren dat hij aan Israël gedaan had. Maar als Jozua de zoon van Nun, de knecht des Heeren, gestorven was, 110 jaar oud zijnde, en zij hem begraven hadden in de landpalen zijn erfdeels, de Timnat Heres, op een berg van Efraïm tegen het noorden van de berg Gaas, en al datzelfde geslacht ook tot zijn vader vergaderd was, zo stond er een ander geslacht na hen op, dat de Heere niet kende, noch ook het werk dat hij in Israël gedaan had. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen des Heeren, en zij dienden de Baals. Baal is gewoon Hebreeuws woord, betekent Heer, maar een andere Heer dan God de Vader. En al die zogenaamde Heeren, al die goden die ze zouden kunnen ontbidden, vallen allemaal terug te herleiden tot één wezen, de duivel. Een duivel aanbidden ze. En ze verlieten de Heeren, hun God, hun vader en God, die hen uit Egypteland had uitgevoerd, en volgde andere goden na van de goden der volken die rondom hen waren, en boog zich voor die en zij verwekte de Heeren tot toren. Want zij verlieten de Heeren en dienden de Baal en Astaroth. En Astaroth kun je herleiden tot de Maria van de Rooms-Katholieke Kerk tegenwoordig. De Baal en de Maria die worden op dit moment eigenlijk op meest zuivere vorm aanbeden en nagevolgd in de Rooms-Katholieke Kerk. Met priesters die hun eigen gewaden hebben. Niet met een preekstoel, maar met een offertafel waar altijd een mens, altijd lengte heeft van een mens. Ik ga maar gauw verder, want het is weer een heel andere studie. Zo ontstak dus Heere toorn tegen Israël en hij gaf hen in de hand der rovers die hen beroofden. En hij verkocht hen in de hand hunner vijanden rondom. Ze konden niet meer bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Overal waarheen zij uittogen was de hand des Heeren tegen hen ten kwade. Gelijk als de Heere gesproken en gelijk als de Heere hun gezworen had en hun was zeer bange. En de Heere verwekte richters die hen verlosten uit de hand degene die hen beroofden. Ja, maar waarom moet het dan zo, zijn er mensen die dat zullen zeggen. Nou, ze hebben God gezien en ze hebben beloofd dat ze hem zullen dienen. Ze hebben unaniem hem aangenomen. Ze hebben unaniem of hebben van hem het aanbod gekregen over de wereld te heersen. Dat is het verbond, een eeuwig verbond. En elke keer als ze daar niet aan gehoorzaam zijn, dan wordt het opgeschort. En de Heer die isoleert in wezen het probleem. Dus hoe ongehoorzamer Israël is, hoe kleiner het gebied wordt. Zoals ook het heelal oorspronkelijk zonder dood hoorde te zijn. Omdat er nu zonde is, wordt het probleem van de mensheid geïsoleerd tot deze aarde. Waarom zou hij nou ons door het heelal laten reizen? Als we toch alleen maar zondigen. Eerst moet dat probleem klaar. Dan komt het koninkrijk van Christus. Maar dit kost uiteindelijk Israël hun land. Nou, er zijn heel veel voorbeelden van te vinden. Welke zal ik eens even lezen? Jeremia 11. Ik kijk even naar de tijd. Tijd niet vergeten, mensen. Jeremia 11. Ja, ik begin te lezen bij vers 1. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere zeggende: hoort gelieden de woorden deze verbonds. En spreek tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem. En dus verbond. Het staat ook gewoon, God heeft een verbond met de Joden. Zeg dan tot hen: zo zegt de Heere, de God Israëls. Vervloekt zij de man die niet hoort de woorden deze verbonds. Dat ik uw vaderen geboden heb ten dagen als ik hen uit Egypteland uit de ijzeroven uitvoerende. Zeggende: zijt mijner stem gehoorzaam en doet dezelfde naar alles wat ik u lieden gebied. Zo zult gij mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Opdat ik de eed bevestige die ik uw vader gezworen heb, hun te geven een land vloeiende van melk en honing als het is te deze dag. Toen antwoordde ik en zeide: amen, o Heer. En de Heere zeide tot mij: roep al deze woorden uit in de steden van Juda en de straten van Jeruzalem, zeggende: hoort de woorden deze verbonds en doet hetzelfde. ook een straatpreker hier. Want ik heb uw vaderen ernstiglijk betuigd ten dagen als ik hen uit Egypteland uitvoerde tot op deze dag vroeg opzijnde en betuigende, zeggende, hoort naar mijn stem. Maar ze hebben niet gehoord, nog hun oor geneigd, maar hebben gewandeld en iegelijk naar het goeddunken van hun lieder boos hart. Daarom heb ik over hen gebracht al de woorden deze verbonds dat ik geboden heb te doen, maar zij niet gedaan hebben. Dus ze deden alles wat opkwam in hun eigen hart. Zeg maar eens een doorsnee Nederlander tegenwoordig. Voort zeide de Heer tot mij, er is een verbintenis bevonden onder de mannen van Juda en onder de inwoners van Jeruzalem. Ze zijn wedergekeerd tot de ongerechtigheid hunner voorvaderen, die mijn woorden geweigerd hebben te horen. Ze hebben andere goden nagewandeld om die te dienen. Het huis van Israël en het huis van Juda hebben mijn verbond gebroken, dat ik met hun vaderen gemaakt heb. Daarom zegt de Heer alzo, zie ik zal een kwaad over hen brengen, uit het welk zij niet zullen kunnen uitkomen. Als zij dan niet tot mij zullen roepen, zal ik naar hen niet horen. Hier hou ik het even bij. Dat is iets wat we ook uiteindelijk uit de schrift mogen verstaan. Aan het einde van de grote verdrukking, die in eerste plaats bestemd is als eindoordeel over Israël, dan zullen de overlevenden herkennen wie die Messias is die ze verwachten. En dan zullen ze ook snappen wat de naam is van die Messias, Jezus. Dan roepen ze hem aan en dan komt hij meteen terug. Maar goed. In de toekomst wordt dit verbond omgezet, in het voortgezet in het duizendjarig rijk. Dus Israël, ik heb dat vorige week ook nog met jullie over gehad, na de reden van Stefanus in Handelingen 7, nemen ze nog altijd koning Jezus niet aan. Dan begint de genadetijd, daar zitten we nu al bijna 2000 jaar in. De exacte datum kan ik niet berekenen, dat kan geen mens. Maar de Heer is, zoals het lijkt, ergens 33 na Christus naar de hemelen teruggegaan. En telt er 2000 jaar bij op. En dan kom je ergens in deze jaren uit dat de Heer zo meteen een gemeente opneemt. Er komt een grote verdrukking. En ik hoop dat ik het iets niet goed heb begrepen, dat het vanmiddag is. Maar het kan ook, goed, we zijn in die tijd. De 2000 jaar zijn bijna om. En dan is er een grote verdrukking als eindoordeel over het Gods oogappel Israël. En voor de mensen die alle waarheid hebben tegengestaan, want je hebt nog een wereld vol met miljarden mensen. En dan komt de Heer terug met al zijn heiligen. Bent hij opnieuw geboren, dan mag je weten dat je erbij bent, mag je dat zien. En dan zal hij zich installeren als koning over de aarde. En dan wordt het verbond wat God sloot met Mozes, is dan weer van kracht. Voor 1000 jaar en daarna de eeuwigheid onder de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik lees even één tekst met jullie. En dan gaan we de volgende keer, zo de Heer wil, daarmee verder. Ook met alle, alle dingetjes die er nog bij moeten worden verteld. Deuteronomium 30. Voordeel is wel, dit is een van de meest besproken dingen, dit verbond in de Bijbel. Dus je zou hier echt honderden teksten en linkjes bij kunnen halen. Ik ga naar Deuteronomium 30, vers 1. En verder. Voort zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, dus ook weer, hè, voor de mensen die zeggen, in de vervangingsleer, in die kerken, die zeggen, Israël heeft afgedaan, is geweest, komt nooit meer terug, wij zijn het nieuwe Israël, hier staat geschreven, deze zegen of deze vloek. Dus zegen is, als Israël trouw is, dan krijgen ze de wereld. En vloek is het oordeel dat ze ontvangen tot ze in het gereel lopen van de wil van de Heer. Hoe dan ook, dit verbond wordt voortgezet. Het staat hier ook gewoon zwart op wit. Die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heer, uw God, gedreven heeft. Toen Mozes het moest opschrijven, toen waren alle Joden nog bij elkaar. Vlak voordat ze Kanaan zouden binnentrekken. En hier wordt er geprofeteerd, jullie gaan over de hele wereld. Mozes wist ook al, mocht het al van God opschrijven, jullie gaan het verprutsen, jullie gaan over de hele wereld heen. Uiteindelijk, of zegen of vloek, uiteindelijk komt het verbond van God helemaal uit en tot zijn recht. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God. Bekeren. Oftewel, ze zullen een misstap doen. En zijn er stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebied. Gij in uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heer uw God zal uw gevangenis wenden en zich uw ontfermen, en hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heere, uw God, verstrooid had. En dat zien we nu gebeuren. Al ruim 150 jaar zie je Joden over de hele wereld die ten armoede, wat ze ook maar hebben besloten. Nederlandse Joden voor de oorlog hadden over het algemeen massaal besloten van, we zijn geen Jood meer, we zijn Nederlander. En dan breekt die Tweede Wereldoorlog uit en dan krijgen ze een Auschwitz, verplicht in Nederland. Nederland had de beste en moeilijkste te vervalsen Auschwitz van heel Europa. Zelfs in Berlijn gaven ze toe van, goh, dat zit beter in elkaar dan wat wij hier in Duitsland kunnen produceren. En als je een Jood was, hoe heet dat dan weer? Genetisch? Niet genetisch.
Biometrisch?
Nee, gewoon volk, mensen. Etnisch. Etnisch gezien, dan kreeg je een grote J in je Auschwitz. Dus een Duitser hoefde maar te vragen, Auschwitz bieden, een Duitse soldaat, en dan liet je dat zien. Ah, een Jood. Jode. Je was apart gezet. Dus, en nu, omdat ze nergens meer heen weten te gaan dan naar dat land Israël, nou trekken al 150 jaar Joden in Israël, meestal niet eens als Sionist, maar gewoon omdat er geen andere plek is waar ze welkom zijn. Dat is een keiharde waarheid waar niemand over durft te praten. En vergeet niet, als je in 2 Thessalonicenzen 2 kijkt, als de antichrist komt, dan is er een land vol met Joden, dat Israël heet, en er staat notabene ook nog een tempel. Dus die mensen zijn intussen al naartoe getrokken. Is dat het perfecte rijk van koning Jezus? Nee, tuurlijk niet, want die moet nog terugkomen. Maar je ziet nou dat ze allemaal aan het voorbereiden zijn. Ze worden allemaal door de Heer allemaal weer teruggedreven. Hij zal hun gevangenis wenden. Het punt is, en daar komt er wel te sprake volgende keer, ze vertrouwen nog altijd op hun eigen daden en niet op de Heer. Dat, daarom, gaat het, daarom moeten ze door die grote verdrukking heen. Maar ik lees nog even het stukje uit, vers 4. Al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaag zal u de Heer uw God vergaderen en vandaag zal hij u nemen. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vader een erfelijk bezeten hebben. En gij zult het erfelijk bezitten en hij zal u wel doen en hij zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heer uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad om de Heer uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel opdat gij leeft. En de Heer uw God zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw haters die u vervolgd hebben. Gij dan zult u bekeren en der stem des Heeren gehoorzaam zijn en gij zult doen al zijn geboden die ik u heden gebied. En de Heer uw God zal u doen overvloeien in al het werk uw hand, in de vrucht uw bijks en in de vrucht uw beesten en in de vrucht uw lands ten goede. Want de Heer zal wederkeren om zich over u te verblijden ten goede, gelijk als hij zich over uw vader verblijd heeft. Wanneer gij de stem des Heeren uw God zult gehoorzaam zijn, houdende zijn geboden en zijn inzettingen, die in dit wetboek geschreven zijn, wanneer gij u zult bekeren tot de Heeren uw God met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En zo gaat het maar verder en verder. Deuteronomium staat zo vol met profetieën die zo letterlijk zijn na te volgen in de geschiedenisboeken. Ik heb wel eens gedacht, vroeger als iemand, de meest verstokte atheïst, als hij gewoon eerlijk is en die leest Deuteronomium, dan zou je al moeten erkennen, ja, God en amen. Want ik heb geen andere keus, dit moet waarheid zijn. Maar goed, tot voor zover vandaag. Wij...